Ja, we zijn aangekomen bij Galaten 4 dus. Het is eigenlijk gewoon continu een kernboodschap. Eigenlijk, soms dan begin ik wel weer met de voorbereiding van het volgende hoofdstuk. En het voelt als een beetje alsof je muzikant bent en een lied moet spelen op de gitaar. Met twee akkoorden. En de hele tijd komen die twee akkoorden terug. Alleen dan ramt Paulus even wat harder erop. Heel fel, zeg maar. En dan af en toe heeft hij even dat getokkel waarbij het heel zacht is. En eigenlijk heeft hij twee punten die hij gewoon continu aan het maken is. Redding is uit genade, door het geloof alleen. En niet uit werken. Geen enkel werk, ook niet uit werken van de wet. En via allemaal andere invalshoeken is hij dit aan het benaderen. Maar een superbelangrijke boodschap, want in het begin zegt hij van, als je dit mis hebt, dan ben je vervloekt. Als je de verkeerde boodschap voor ogen hebt, dan ben je vervloekt. En dit gaat Satan proberen te veranderen in jouw hoofd. Hij heeft eigenlijk zes in hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 1 en 2 zijn inleidend en dan is hij aan duidelijk maken van, ik ga niks en niemand uit de weg. Ik schaam mij niet, ik moet continu deze boodschap vertellen. En hoofdstuk 3 en 4 is de theorie. En theorie is heel belangrijk, want als wij theorie niet goed voor ogen hebben, gaan we verkeerd wandelen. Dus hoe jij denkt, dat bepaalt hoe jij wandelt. Als je verkeerd denkt, ga je de verkeerde richting op. Dus dat is heel belangrijk. Dus hij haalt eerst het argument, heeft hij aangehaald, hebben we al naar gekeken, het argument van de persoonlijke ervaring. Hoe heb je nou Christus ontvangen? Dat was toch door het geloof, dan heb je toch de Heilige Geest ontvangen? Weet je het nog? Of ben je het vergeten. Dat was niet uit bepaalde werken. Het argument op basis van de schrift. Hij ging naar Abraham. Die valse leraren, die judaïsten, die wilden eigenlijk de schrift gebruiken om Paulus woorden onderuit te halen. Zei, wil je naar de schrift? Oké, dan gaan we kijken naar de schrift. Abraham werd gerechtvaardigd uit het geloof. Abraham geloofde het evangelie. Dat er een groot volk zou komen en een nageslacht vanuit hem, en dat was Jezus. We hebben gekeken naar het argument van de logica, van wat is een verbond? God maakt een verbond met Abraham, dat verander je niet zomaar. Dus de wet heeft dat niet zomaar veranderd. De wet laat zien, je bent een zondaar en daardoor heb je dat verbond van Abraham nodig, het evangelie. Christus is uitgebreid uitgelegd in het nieuwe verbond, redding uit genade door geloof in Jezus. Nou, we kijken nu ook naar het historische argument, de rol van de wet in de geschiedenis van Israël. Heeft hij eigenlijk vorige keer ook al een beetje naar gekeken. En natuurlijk worden nog wel wat meer dingen besproken, maar dit is een beetje, zou je kunnen vasthouden als een kapstok. Je mag het ook vergeten, maar ik vind het zelf wel een handige kapstok. En we kijken vandaag ook naar het sentimentele argument. Weet je nog, toen je het evangelie ontving, met wat verhouding, je zag mij als Christus, je zag mij als een boodschapper van God. De wederzijdse liefde waarmee het evangelie ontvangen is. Dan gaan we volgende keer kijken naar, moeilijk woord, allegorisch argument, maar dat is eigenlijk gewoon een beeldspraak van Hagar en Sarah. En dan komt hij tot de conclusie, weet je wat je met die wet moet doen? Die moet je echt wegjagen. Nou, daar is zijn conclusie. Dus hij timmert het dicht, hij maakt het water dicht, hij is echt van alle kanten het aan het dichtmaken. Dit is het evangelie en niets anders. Laat je niet van de wijs brengen. Want de duivel gaat proberen jou te misleiden om je een verkeerde richting op te brengen. Hoofdstuk 5 en 6 gaan over de praktische uitwerking van het geloofsleven. Nou, vandaag, ik heb de titel even genoemd, in de band van dwaalleraars. En van slaaf naar zoon, dat is het eerste punt waar we naar kijken. Geestelijk verval in de kerk en waar is de liefde? Mag die nog een heel klein tikje zachter over de speaker? Als dat kan. Voor mezelf klinkt die niet wel vrij hard hier vooraan. Maar het kan ook zijn dat ik net in een klankkasthoek zit. Het begint in ieder geval vers 1 tot en met 7 van hoofdstuk 4. Dat is een korte gelijkenis in de eerste verse. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, een kind wat nog niet goed kan spreken, nog niet als een volwassene kan spreken, nog niet de volwassenheid bereikt heeft, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Nou, ik zeg eerlijk, ik vind het gewoon best wel lastige verse. Wat bedoelt hij nou? Wat zijn grondbeginselen van de wereld? En wat probeert hij nou precies te zeggen? Maar eigenlijk vers 1 tot en met 2 en 3 is een korte gelijkenis. Hè, en dat gaat over eigenlijk hoe Israël historisch naar de wet gekeken heeft, hoe historisch onder de wet was en gezien en hoe uiteindelijk nu de volheid van de tijd gekomen is in Christus. Hij zegt in vers 1, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, een erfgenaam, hè, dat is een zoon normaal, een zoon die de dingen van de vader gaat erven, die gebruik mag maken van alles wat de vader heeft. Als die nog onmondig is, nog een onvolwassen leeftijd heeft, dan verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Dus uiteindelijk zal die alles kunnen bezitten, maar eigenlijk als die jong is, wordt hij hetzelfde behandeld als een slaaf. Hij staat, hè, dat zegt vers 2, hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. En nu was het zo, wat ik begrepen heb uit onderzoek, hè, dat de Grieken die hadden een bepaalde vaste tijd wanneer een kind als mondig gezien werd, hè, als verantwoordelijk van, ja, nu is het volwassen genoeg om deze en die rechten te krijgen. Nou, daar hingen ook wel ceremonies aan. De Joden hebben dat ook, hè, bekend van de 12-jarige leeftijd, dat ze in ieder geval al het recht krijgen om de Torah te lezen en dat soort dingen. Dat was vastgesteld, maar onder de Romeinen blijkt het zo te zijn dat er een officieel moment komt, maar dat officiële moment, dat bepaalt de vader, die op een bepaald moment input krijgt van die voogden en beheerders en zegt van, hey, nu is de tijd rijp, nu is hij verantwoordelijk genoeg om deze en deze taken op te nemen, hè, om beheer over het geld te krijgen of wat dan ook. Maar zolang zo iemand een kind is, dan kan die kind zijn van die heer, een meester, zeg maar, ja, dan zag je eigenlijk geen verschil. Als je een kind had van een slaaf of een kind had van die heer, nou, die stonden allebei onder toezicht van voogden en beheerders. En de ene beheerder en voogd, die ging over dit, en de andere, die ging over, de ene ging over het dagelijks leven, die pedagogos hebben we nagekeken vorige keer, en de andere ging over de financiën, en de andere ging weer over het vee. Dat allemaal mensen die over bepaalde dingen gaan. Maar die kinderen, die waren gewoon aan het spelen, die waren gewoon dit en dat aan het doen. En dan zie je geen verschil. En hij wordt gecommandeerd, eigenlijk door die voogd en beheerder. Dit is wat je moet doen en dat is wat je niet moet doen. Ze mochten zelfs bestraffen. En dat beeld is hij eigenlijk aan neerzetten van, nou, dat is eigenlijk de geschiedenis van Israël. Dat is eigenlijk wat die wet doet. En Israël had een bepaald recht. En zij kregen de woorden van God. Maar dat leidde hun nog niet tot die erfenis en dat zoonschap. Hè? En dat is eigenlijk een tijdstip dat de vader van tevoren bepaald heeft. Nou, en zo, met dat idee zegt hij ook, zo waren ook wij, toen wij onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Volgens mij spreekt hij hier vooral de Joden aan. In vers 8 en 9 gaat hij ook spreken over de grondbeginselen van de wereld. Maar dan gaat het meer over, ik ga dat zo uitleggen, grondbeginselen van de wereld, maar dan spreekt hij meer vanuit de afgoderij, van mensen die uit de wereld komen, mensen die vanuit het niet leven met God komen. Nou, die grondbeginselen van de wereld, ja, ik vind dat een beetje een onbegrijpelijk iets, hè, als ik dat zo lees, dus heb ik ook wel wat onderzoek naar zitten doen, maar grondbeginselen van de wereld komt meerdere keren voor in de Bijbel. En als je er kijkt in verschillende vertalingen en in de grondtekst, dan heeft het volgens mij te maken, en ik denk niet alleen maar met hoe was je eerst, Hoe keek je eerst naar de dingen? Fundamenten, fundamentele zaken die je deed voordat je God volgde. Maar het heeft ook met iets geestelijks te maken, zeg maar. De NBG vertaalt met zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. En er zit iets ook demonisch achter of zo. En grondbeginselen van de wereld, wil die volgens mij mee zeggen, dit gaat over de vroegere manier van denken en leven. En voor Joden was dat het onder de wet zijn en dan bijvoorbeeld de wet vereren en niet begrijpen waar de wet voor was. De wet laat zonde zien dat je geoordeeld wordt en je hebt Christus nodig. Maar in vers 8 en 9, ik zal het toch maar even voorlezen. Vers 8 en 9, maar destijds toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn, afgoden. En nu u God kent, ja wat meer is door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wil dienen? Dus ja, grondbeginselen, dat lijkt te gaan over steunen op eigen inzicht. Dat is in basis wat de mens doet zonder God, steun op eigen inzicht. En de Bijbel roept juist op, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op eigen inzicht niet. Ja, dus vertrouwen op God, geloven in God. En dat zie je eigenlijk al in de Hof van Eden. Ja, die grondbeginselen van de wereld, die kern in de mens van steun op eigen inzicht is, oh, heeft God echt gezegd, zij die geest, zij die demon, zij Satan, heeft God echt gezegd, die misleiding erin brengen, ach nee, God heeft dit wel gezegd, maar je zult zijn als God als je dit en dat doet. Ja, en dat is door misleiding een ander inzicht krijgen dan hoe God het bedoeld heeft. Nou, en zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren, toen we nog niet het zoonschap hadden, toen we nog niet wedergeboren waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld, zegt hij dan eigenlijk. Zo zie je bijvoorbeeld ook in 1 Timotheüs 4, de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En dan heeft hij het onder andere over van zij gebieden zich te onthouden van voedsel. Een verkeerde manier de wet van Mozes zien en ja, je moet dit en dat niet en wel. En nou ja, als je dat zo leest, denk je, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, Paulus die koppelt dat echt aan demonische activiteit. Maar goed, toen de volheid van de tijd gekomen was, vers 4, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dus er waren natuurlijk vele aankondigingen van de Messias. En we gingen van vele aankondigingen van de Messias in het Oude Testament naar de volheid van de tijd dat de Messias kwam. En de volheid van de tijd is, vanuit het Oude Testament keken ze vooruit. De Messias komt, die redder komt. En wij kijken nu terug. We leven in het jaar 2024 na Christus. God geeft daarmee zelfs een knipoog. Onze tijdlijn refereert naar Christus. Wij kijken terug. Maar er was één moment in de tijd, in de geschiedenis, dat God zijn zoon zond om de mens te redden van de zonde. Dat was de missie van Jezus, om te sterven aan het kruis. Dus de volheid van de tijd die iets bewerkt dat Gods geest nu in ons kan komen wonen. Dat is waar die naartoe aan het werk is. Gods geest die in ons kan wonen, zodat we kunnen zeggen, Abba, Vader, en zodat we zelfs erfgenamen worden. En die wet, die tempeldienst en de feesten, die waren een voorafschaduwing van Christus. Ik zal even twee gelijkenissen geven, misschien maakt dat ook weer iets duidelijker. Ja, dus eigenlijk onder die wet in de oude tijd, zeg maar, je zou kunnen zeggen, je hebt die van die ABC-blokken speelgoed, visualisaties om letters van het alfabet te leren. Het doel is niet om eeuwig met die letters te blijven spelen als je letters van het alfabet leert, als je spelenderwijs letters leert. Het doel van dat speelgoed of andere methodes is om te leren lezen, om de alfa en de omega te kennen, om het hele alfabet te kennen van begin tot het eind. En Jezus is het begin en het eind. Hij is de Alfa en Omega. En dat je hem leert kennen, dat je de volheid leert kennen en niet blijft spelen met ABC-blokjes, zeg maar. En een ander voorbeeld is de wet, de tempeldienst en de feesten waren voor afschaduwing van Christus. Voor afschaduwing is, schaduwen, zie je ook wel in het Nieuwe Testament, is dat je, ik heb dat al eens vaker gezegd, je ziet het licht komt vandaar en dan zie je een schaduw en dan kun je de contouren zien van hoe iemand eruit ziet. Dan heb je een beetje een idee van zo ziet iemand eruit, maar Christus is de volheid. Dus ja, eigenlijk zien we de wet laat de goedheid van God zien, maar niemand kan eraan voldoen. We hebben vorige keer naar gekeken, dan kijk je in die spiegel, dat is de wet. Dan zie je de vuiligheid, maar we hebben een reinigingsmiddel nodig, dat is Christus. En nu kijken we vooruit naar dat koninkrijk. We kijken vooruit naar de eeuwigheid. We kijken naar Christus, hij heeft die tempeldienst vervuld, hij is het offer, hij is de hoge priester. En die feesten wijzen ook allemaal naar Christus, hij is de vervulling, de volheid ervan. Nou goed, en ja, je kunt ook nog vergelijken met, stel, nou ja, ik moet op reis. Ik heb dit voorbeeld ook wel eens eerder gebruikt, maar het zijn dingen die mijn inziens inzichtelijk maken. Je gaat op reis. Ik ga op reis en nou, mijn vrouw heeft een foto van mij en ik moet maanden op reis. En dan ja, moet ze het met die foto doen. Maar het zou heel raar zijn als ik dan terugkom. En ja, door die foto kon ze elke keer herinneren wie ik was. En dan kom ik terug en dan... hey schat, nu ben ik. En dan blijft ze naar die foto kijken. Oh ja, die foto. Hè? Dan, ja, dat herinnert mij. Maar ondertussen sta je daar en dan heeft ze geen oog voor jou, zeg maar. En dan, nee, het gaat om die foto. Nou, hè? Dus de volheid van Christus is nu aanwezig. En dat is waar het om draait. En het Oude Testament laat zien van waar het om draait. De volheid van de tijd is gekomen. God zond zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, uit Maria. Maria is gewoon een mens, niks bijzonders, heeft gewoon wel een goddelijk iemand gedragen, maar wij vereren haar niet. Ze is gebruikt door de Heer als een instrument. Geboren, Christus is geboren onder de wet, in de tijd van de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. En in een bepaalde zin zijn we allemaal onder de wet, onder de zonde natuurlijk. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Hè? To redeem them. Helemaal vrijzetten opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En dat aanneming is eigenlijk adoptie. Aanneming tot kind. Eigenlijk, hè, wanneer dat moment is gekomen, hè, dat je eigenlijk echt dat zoonschap ontvangt. Tot kinderen. Eigenlijk zouden heel veel Bijbels vertalen dat als zonen. Ik denk dat dat ook beter is, hè? Want die zoon die is dan die erfgenaam, zie je ook in vers 7. Dus het is niet alleen maar vrijkopen, het is ook nog aannemen tot het zoonschap. En dan heb je ook nog Gods geest in je binnenste, die in je binnenste komt wonen. En omdat u nu kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, vers 6. Die roept Abba, vader. En Abba is Aramees voor papa of vader. Dus eigenlijk staat er papa, vader of vader, vader. Romeinen 5 vers 5 is ook. Hè? De hoop die wij hebben, het geloof in Christus, beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Dus gewoon boom. Dit is de Heilige Geest in je hart en door de Heilige Geest wordt Gods liefde... De liefde van God in ons, wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En in Romeinen 8 zegt hij, zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dat is een bewijs dat iemand kind van God is. Die wordt door de Geest van God geleid. Als iemand gewoon werelds leeft en alles doet wat God verboden heeft, moet je zorgen maken. Want de kinderen van God worden door de Geest van God geleid. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Vorige week hebben we gehad over angst voor de dood, maar wat voor angst dan ook. Maar je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, vader. Ja, je zou kunnen zeggen, papa, vader. Papa is heel persoonlijk, hè? Toch, kinderen, als je papa mag zeggen, dat zeg je niet tegen iedereen, dat is heel persoonlijk. Tegelijkertijd in de charismatische kring heb je ook mensen die alleen maar God de Vader aanspreken als papa. Bijna een beetje, ja, op een manier dat ik denk, bijna respectloos. Maar in principe mag het. Maar goed, als je kijkt naar de balans in het Nieuwe Testament, wordt toch echt wel continu over Vader gesproken. Jezus zei ook, als je bidt, bid zo, onze Vader die in de hemel is. Maar goed, we zijn in de nabijheid van God gekomen. Dat is heel belangrijk om te beseffen. En de Geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Ik weet dat ik kind van God ben, omdat ik de geest van God heb ontvangen. Die overtuigt mij van binnen. Ik hoor erbij. Ik wil uw wil doen. Ik wil u volgen. En daar heb je de geest van God voor nodig. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Dan ga je erven. En dan mag je gebruik maken van dat wat van de Vader is. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Wanneer we met hem de weg vol. Je hebt ook mensen die interesseren, die zeggen, ik wil die redding wel, maar interesseren ze verder helemaal niet voor God. Ja, dan is er toch iets aan de hand. Wanneer we altijd met hem lijden, opdat we ook met hem veerlijk worden. Wat niet wil zeggen, je wordt gered uit geloof en werken. Maar werken zijn de vruchten. Nou, je hebt dat verhaal van die verloren zoon. Hè? In Lucas 15 heb je zo'n verloren zoon en die gaat erop uit. Die wil eigenlijk weg bij zijn vader. Die wil weg van het vaderlijke huis. En die gaat dan helemaal werelds leven. En die eindigt uiteindelijk, al zijn geld is op, en die eindigt bij de varkens. Dan zit die varkensvoer te eten. En dan denkt hij, oh, wat heb ik gedaan? Ik moet terug naar mijn vader. Zelfs die dienstknechten, die hadden het beter. En dan gaat hij terug naar de vader en dan biedt hij, mag ik dan uw dienaar zijn? En die vader zegt, nee, ik wil jou als zoon. Hè? God nam hem aan als zoon, die vader nam hem aan als zoon en maakte hem weer gewoon erfgenaam. Nou, wij worden één keer gered. We komen bij de vader, hè, en dan word je eigenlijk volledig in het zoonschap gesteld, zeg maar. En wat doen zonen? Zonen gaan lijken op hun vader. Dus als je kind van God bent, zoon van God, hè, en voor vrouwen geldt dat even goed, hè, dat zoonschap, het kindschap. Maar dan ga je steeds meer lijken op de vader, natuurlijk. De zoon heeft een vader en de slaaf die heeft een meester. En dus die meester die zegt, dit moet je doen en dat moet je doen en dat mag je niet doen. Nu, hè? Maar wij hebben een liefdevolle relatie met God. We mogen vrij tot God naderen en zeggen, Abba, Vader. Hè? Dit is uit liefde, die relatie. En de zoon gehoorzaamt dus ook vanuit relatie en liefde. De slaaf vanuit plicht en vaak ook dus uit angst. Maar de vrucht van de geest is onder andere liefde. Dat bewerkt liefde en de liefde van de Vader komt tot uiting. En Jezus zei ook, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dat is vanuit de liefde en relatie wil je God volgen. Dus omdat we geloven, omdat we kind zijn, willen we God volgen. En uit dankbaarheid volgen we hem dus. En de zoon is ook rijk. De slaaf, die heeft eigenlijk niets, die erft niets. En die kan op elk moment weer overgekocht worden door iemand anders en dan heb je ook niks meer. De zoon is rijk, de slaaf heeft niets, die is arm. En die rijkdom gaat niet over dat God ons belooft dat wij miljonairs zullen worden. Nee, God heeft iets veel beters. Ja, want al het geld hier, dat kan vergaan. God heeft geestelijke rijkdom, wat niet kan vergaan. Ja, de rijkdom van zijn genade zie je in Efeze 1, vers 7. Verlossing en vergeving. Filippenzen 4 vers 19, dat zegt, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou ja, dat is geweldig. Overeenkomstig zijn rijkdom zal hij voorzien van alles wat u nodig hebt, maar wel wat God vindt dat we nodig hebben. Dat kan soms ook krapte zijn, maar dat kan ook gewoon zijn, we hebben dit nodig en God geeft dat. En ik was met mijn preek bezig en dan lees ik dat, zeg maar. En toen moest ik op de rekening zijn van Huis God. En dan zie ik in één keer dat er een bedrag is gestort voor het evangelisatiewerk. Hè, terwijl we daarvoor bidden. En daar kunnen we weer 3000 Nieuwe Testamenten voor aanschaffen. Dan denk ik, oh, wauw, dat is echt heel gaaf. Halleluja. 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 Ja, dat vind ik gaaf. Hè? En nou, dat wil niet zeggen dat vingerknip en God doet alles wat wij wil er, maar ik was daarmee bezig en denk, oh wauw, God, u bevestigt het gewoon. Zo gaaf. We zien de rijkdom van zijn goedertierenheid. En Colossenzen 1 vers 9 te zeggen, het heeft de Vader behaagd dat in Christus heel de volheid wonen zou. Heel de volheid van God. En wij zijn weer in Christus. De schepper van het universum. En ja, je kan het gewoon niet beseffen wat dit betekent. Het is gewoon alleen maar, je leunt achterover, je kijkt naar, je kan alleen maar zeggen, dank u Heer. In Christus zijn al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. En dat is wat God echt belangrijk vindt. Wijsheid in het leven, liefde, kennis toegepast. En dat vind je in Christus. Die vervulling en die volheid. En dat wordt allemaal weer door die geest bewerkt. En dit is allemaal onderdeel van die erfenis. Nou, de zoon erft alles van de vader, ook in de toekomst. Dus we mogen nu al in de rijkdom leven van Christus. Maar in de toekomst mogen we God zien en in zijn aanwezigheid zijn. God zien in zijn volle heiligheid, in zijn volle glorie. Geen last meer hebben van de zonde. Geen last meer hebben van misleiding van Satan. Geweldig nieuws. We krijgen nieuwe lichamen. Prijs de Heer voor wie lichamelijke mankementen heeft. En ook wie ouder wordt. Dat was ook een tijd dat ik geen rimpels had. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Ik kan me niet voorstellen wat dit allemaal betekent. Dat wij gaan met hem regeren. En dan is het niet meer op straat de handhaving die je laat stoppen met evangelisatie. Nee, wij zijn de handhavers van Gods wet dan. In het vaderhuis zijn veel woningen. Jezus is een plaats aan het bereiden. Dat is allemaal wat wij erven. En Jezus komt om ons terug te nemen. Geen pijn, geen moeite, geen dood. Alle tranen worden afgewist. Dat is wat God allemaal voor ons voor ogen heeft. En daarom zegt Petrus ook in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Dat is een feit. Dat is die hoop. Dus niet alleen maar hopen van, oh, ik hoop dat er iets moois gebeurt. Nee, dat is een zekerheid. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus iets wat niet vergaat. Iets wat niet bevlekt en vuil kan worden. Iets wat niet verwelkt zoals een bloem verwelkt. Dus allemaal in de hemel wordt dat bewaard voor u. Als jij in Christus bent. Als jij die redding uit genade door het geloof hebt aangenomen. Dat is wat het betekent om aangenomen te zijn tot zonen. Geadopteerd tot kinderen. Vrijgekocht. En dan vers 6. Omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart. Die roept Abba, Vader. Nu mogen we Vader roepen. We hebben vrij de toegang tot de Heere. Je bent geen slaaf meer. Maar God stelt ons aan als dienaren om eigenlijk ja, in zijn koninkrijk te mogen dienen. En als u een zoon bent, bent u ook erfgenaam van God door Christus. Allemaal door Christus. Buiten Christus om is er niks. Het is allemaal door Christus. Dus dat is volgens mij wat het betekent van die slavernij van, ja, naar een zoon en wat een rijkdom we daarin hebben. Dat heeft God allemaal bewerkt en dat is te krijgen in de redding uit genade door het geloof. En uit geen enkel werk. Nou, dat is een prachtig verhaal. Dat verwarmt mijn hart. Ik hoop dat het ook jullie hart verwarmt. Dat je mag denken, wauw. Maar goed. Daar stopt het helaas niet, het verhaal. Want er is wat aan de hand bij de gelaten. Er zijn mensen binnengeslopen en die willen toch wat anders bereiken, maar niet wat Christus wil bereiken. En dan begint hij in vers 8 en 9. En van destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu God kent, ja wat meer is, door God gekend bent. Hoe kunt u weer terugkeren naar zwakke en arme grondbeginselen die u weer van vooraf aan wil dienen? U diende hen die van nature geen goden zijn. Je gaat naar zwakke, arme grondbeginselen. Hij noemt het zwak en arm. Zowel de wet zien als een redmiddel is zwak en arm, maar ook gewoon Als jij dingen uit je oude leven wil meenemen in het christendom, dat is allemaal zwak en arm. Alle afgoderij, alle dingen die jij naar eigen inzicht wil doen, moet je gewoon achterwege laten. En dan moet je niet van vooraf aan weer willen dienen. Nou ja, die mensen hielden zich aan dagen, aan maanden, aan tijden en jaren. En dan zegt Paulus, ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Hij zegt in vers 20, daar komt hij op uit, ik ben in twijfel over u. Wat is hier gebeurd, jongens? Wat is hier aan de hand? Dat is wat hij zegt. Nou ja, je ziet ook dat dingen die aan de heidenen geofferd werden, hè, dat werd aan demonen geofferd. Achter afgoderij zitten demonen, dus dat is ook demonen. Je ziet eigenlijk alles wat van Christus afleidt, alles wat van het evangelie afleidt, dat is gewoon demonische activiteit. Dat zegt Paulus ook in 2 Korinthe 11. Ook dit is allemaal slavernij dus. En je kunt misschien op geld gericht zijn. Even wat andere voorbeelden. Misschien zeggen we, ja, maar ik buig niet voor een Boeddha, of ik buig niet voor het hindoeïsme, of ik ben geen moslim, of wat dan ook. Maar goed, je kunt de God van het geld dienen, Mammon. Dat is een Tom de Wal boodschap, hè, die welvaartsevangelie. Maar je kunt ook niet met Tom de Wal bezig zijn en gewoon in een bijbeltrouwe kerk zitten en gewoon toch geldzucht hebben. Maar dan ben je met afgoderij bezig, zegt de Bijbel. Of hebzuchtig zijn. Het gaat allemaal om ik, hebben. Dat is afgoderij. Colossense 2 is dat, geloof ik, of 3. Of wat dacht je van de evolutietheorie? De mens bedenkt een verhaal hoe het leven is ontstaan en sluit God uit. Dat is ook gewoon pure misleiding. En eigenlijk kun je dat gewoon laten vallen onder de categorie afgoderij. Ja, men gaat, wat men, de mens bedenkt, gaat men eigenlijk vereren en boven God stellen. En allemaal Oosterse religies, uiterlijke rituelen, werken doen om het goddelijke te bereiken. Er zijn zo ontzettend veel misleidingen. Zo ontzettend veel. Maar als iemand de wil heeft om Gods wil te doen, dan zul je gewoon weten wat de waarheid is. Dus Colossense 2 vers 16 zegt heel duidelijk, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Daar heb je me. Dit is een schaduw. Al die dingen waren schaduw. Christus is nu hier. Dat zou hetzelfde zijn. Ik ga kijken naar dat plaatje, terwijl Christus is hier. En dan zet je Christus eigenlijk aan de kant. Christus is er nu. Dit is de volheid van de tijd. En al die bepalingen en alles wat tegen ons getuigt is genaald aan het kruis, zegt Colossense 2. En zo heeft de Heer over Satan getriomfeerd. Hij heeft hem alle macht afgenomen. Dus teruggaan naar die dingen, ja, dan zit je gewoon fout. En dan zijn er mensen die wel eens tegen mij zeggen, ja, maar Philip, in Jesaja 6:5 staat al dat heiden die zullen ook de Sabbat houden. Ja, maar ja, dat gold onder de oude wet, hè, dan moesten ze dat ook gaan houden, zeg maar. Dan werden ze proseliet, werden ze een Jood, zeg maar. Maar ja, goed, even goed staat er in Zacharia 14 van, hè, dat heidenen ook het loofwettefeest zullen houden. Maar in welke tijd is dat? Dat is als Jezus hier koning is op aarde. En dan moeten alle heidenen moeten naar Jeruzalem, 1 keer per jaar, om daar te aanbidden. Doen ze dat niet, komt er geen regen op ons land. Nou, mensen doen dat nu niet. En er komt heel veel regen op ons land. 3 maanden plensbuien hebben we gehad. Het is... Dat gaat over een andere tijd. En we kunnen niet dit allemaal aan de kant zetten, Galatenbrief en de Romeinenbrief, en dan Jesaja 56 laten, dat we dat toepassen boven alles wat Paulus hier schrijft. Dus geen oordeel hierover. Hè? Dit hoef je niet te houden. Het mag, maar dat hoeft niet. Dat zegt Romeinen 14. Het is geen zonde als iemand wel een Sabbat wil houden, of wel een bepaalde feestdag, of wat dan ook. Dan moet iedereen in zijn eigen denken overtuigd zijn, maar kom niet aan door te zeggen, dit moet je leerstellig houden. Ja, anders ben je echt een zondige tegen God, of dit hoort echt wel bij het evangelie, want ja, nee, anders doe je God echt tekort. Als je dat doet, dan zegt Paulus, dan ben je vervloekt. Dan wil je weer eigenlijk terug naar die oude wet, dan wil je weer terug naar die situatie van die slaaf. Nou, en het voorbeeld hierna, het einde van hoofdstuk 4, gaat hij dus echt keihard zeggen van wegjagen. Maar Romeinen 14 zegt wel, de ene acht de ene dag boven de andere dag, de andere acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. Ook hij dankt God. Dus er is vrijheid om bepaalde dagen te houden of een bepaalde voedsel wel of niet te eten. Prima. Maar word niet teleurstellig daarover. Ga elkaar niet oordelen erop. Want daar bestaat het Koninkrijk van God niet uit. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken in deze tijd waar we in leven, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de geest. In relatie zijn met God, die innige relatie. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. En hoewel dit staat, mensen hebben elkaar de hersenpanden ingeslagen in kerken, als het gaat om feesten en sabbat en wat dan ook. Maar respecteer elkaar daarin. Dat is wat Paulus zegt. En dan gaat hij eigenlijk verder over, ik vrees dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Ik ben nou gewoon aan het vrezen. Van, ja, zijn ze nou echt serieus zich aan laten misleiden om toch weer van alles en nog wat te doen op eigen kracht? Om toch een eigen gerechtigheid tot stand te brengen? Wees zoals ik, zegt hij in vers 12. Hè, want hij wandelt in het evangelie, want ook ik ben zoals u. Hij gelooft volgens mij nog steeds dat ze kinderen van God zijn. Broeders, ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. Ze hebben hem toen niks misdaan in principe, wil hij volgens mij zeggen. Maar hij smeekt u hun terug naar het evangelie. Dat is volgens mij wat hij wil zeggen. En dan zegt hij, en dan komt dat sentimentele argument. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, een boodschapper van God. Ja, dat is heel bizar, als Christus Jezus. Jullie hebben mij ontvangen alsof Christus Jezus zelf voor je stond. Als een engel van God, een boodschapper van God. En ik was helemaal verzwakt. We weten niet wat er is gebeurd. Iedereen is hier in raadsel over. Alle uitleggers hebben geen idee wat hij hier zegt. Wat was de toestand? Heeft hij klappen gehad wegens vervolging? Was hij ziek geworden? Is het een oogprobleem? Vers 15 zegt hij, waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Had hij problemen met zijn zicht of wat dan ook? Of is het gewoon een uitdrukking? En iedereen zou het graag willen weten, maar het staat er niet. En misschien is dat ook wel goed ook, want dan kun je het gewoon breed ook toepassen, zulke boodschappen, dat ook al ben je zwak lichamelijk, je kan toch krachtig gebruikt worden door God. Paulus is hier krachtig gebruikt door God. Ze zagen hem als een engel van God, ja, als Christus Jezus. En we weten wel ook uit 2 Korinthe 12, ik haal dat nu even allemaal niet erbij, dat Paulus een doorn had in het vlees. Ook daar heeft hij het over iets in zijn vlees, iets heel heftigs. Een engel van de Satan die met vuisten sloeg, 3 keer had hij tot de Heer gebeden, wilt u dat wegnemen? En God zei, nee, mijn genade is jou genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. En God gebruikte dit om hem nederig te houden, omdat God hem zoveel had geopenbaard. Laten we er niet te veel over hebben. Er was iets lichamelijks aan de hand. Hij kwam in lichamelijke zwakheid. Toch hebt u mijn beproeving, vers 14, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verschuwd. Klinkt alsof het er best wel heftig uitzag. Maar u ontving mij als engel van God. Ja, als Christus. Met zoveel liefde heb je mij ontvangen. En eerder hebben we ook gezegd, hoe heb je het evangelie ontvangen? Ja, door de geest. Ze hebben de geest aangenomen, de Heilige Geest ontvangen. Jezus aangenomen bedoel ik, en de Heilige Geest ontvangen. Waarin prees je zich dan gelukkig? De liefde was zo groot dat ze, ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ze waren in staat om deze zuivere woordprediker, ze hadden alles voor over. Maar wat is er gebeurd? Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen, zegt hij. En waar is eigenlijk nou de liefde? Dat is mijn laatste punt. Waar is de liefde eigenlijk, zegt Paulus? Ben je nou vergeten van met hoeveel liefde je dit ontvangen hebt? Hoe je mij eigenlijk zag als Christus Jezus? Alsof ik Christus Jezus zelf stond? En hoe komt dit? Er zijn mensen binnengeslopen. En die, vers 17, ze beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u. Maar zij willen ons uitsluiten. Wie is ons? Ja, hij schrijft dit met broeders. Wie dat precies zijn, weten we ook niet. Je zou breder kunnen trekken. Ze willen het apostelschap uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Een ijver voor dan het verkeerde. Nou ja, ik heb hier een wolf in een plaatje. Die staat achter een kansel. Maar we weten, er komen wolven in schaapskleren. Nou, als ze in schaapskleren komen, zien ze dus niet zo uit, hè? Maar Paulus had ermee te maken, niet alleen in Galaten, hè? Ook in de Korinthe-gemeente, ook op andere plaatsen, misleiders die binnenkwamen. In Filippenzen 3 zegt hij, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Velen. In Filippenzen 3 zegt hij zelf, ik heb niemand zoals u. Hè? Ze zoeken allemaal hun eigen belang, zegt hij over Timotheus. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande. Hun God is de buik, dan kun je zeggen, ze dienen het vlees eigenlijk. Hun eer is hun schande, zij bedenken aardse dingen. Nou, in onze tijd, kijk, hier ging het over geloof plus werken, dat geeft redding, die valse leer. En het is eigenlijk de hoogmoed toch te denken iets te kunnen doen voor God om in het recht te komen voor hem. Dat is eigenlijk hoogmoed. Het lijkt heel nederig, maar van ik doe dit en dat voor God, maar het is eigenlijk hoogmoed. En natuurlijk wil God dat van hem dienen, maar wel in besef, ik ben een kind van God en uit liefde en geloof ga ik hem dienen. Maar niet de wet van Mozes, maar het nieuwe verbond. En zo heb je mormonen die dit prediken vandaag de dag. En die proberen het ware evangelie uit te sluiten. Proberen door werken gered te worden. En moet je maar eens googlen op testimony Mormon, saved of dat soort dingen. Dan heb je soms getuigenissen van mensen die echt eruit getrokken zijn, tot geloof gekomen zijn en denken, oh wat waren we misleid. En de paus, hetzelfde verhaal. Miljoenen misleid met de boodschap, je moet geloof en werken doen. En zo katholiek zegt, nee, maar wij geloven ook alleen in redding uit genade door het geloof. Ja, maar je moet ook de sacramenten doen en je moet ook dit doen. En als je dat niet doet, ja, hè, dus geloof plus werken systeem. Zevende dag advertentie, je moet leerstellig de Sabbat houden. Er zit ook een valse profetesse aan gekoppeld. Jehovah getuigen, ook geloof plus werken moet je doen. Geloof niet eens dat er een eeuwige hel bestaat. Tom de Wal met zijn welvaartsevangelie, gericht op een andere boodschap, een andere godsvrucht. Ik trek het even wat breder dan alleen maar het probleem hier. Ze komen in vele varianten. David de Vos, die nou helemaal over het nieuws is, die op het eind van zijn boek al schrijft dat moslims ook kinderen van God zijn, dat is volgens mij de alverzoening. Zo heb je vele varianten van vijanden van het kruis. Dus hier voor deze leer moeten we oppassen, maar de Bijbel trekt het veel breder. Dit is de kern. Geloof in Christus geeft redding. Geeft ook werken. Werken als vrucht van wedergeboorte. Maar Satan werkt vijandig met andere boodschappen. Satan die wil mensen misleiden door vleeselijke begeerten om de wereld in te trekken. Satan die kan op ons leven inbeuken door vervolging. Maar Satan werkt ook vijandig naar het kruis door een boodschap van nee, je moet geloof doen en werken en dan krijg je redding. Werk naar het goddelijke toe, zeggen allemaal van die religies. Maar aan de andere kant heb je weer mensen die zeggen, ja, we geloven ook dat geloof redt, maar laten we geen vruchten zien of verkeerde vrucht. Nou, dat is een dood geloof, zegt Jacobus. En dan krijg je mensen die heel liberaal gaan zijn, heel vrijzinnig. Alles kan en alles mag. En op welvaartsevangelie. En er zijn allemaal vijanden van het kruis. Er zijn allemaal mensen die eigenlijk de leer van de apostelen willen uitsluiten. Die kunnen kerken binnenkomen en bijbeltrouwe predikers uitsluiten. En het leiderschap aanvallen, heel gevaarlijk. Het is belangrijk te bedenken, hè, dat zie je continu in de Bijbel, ook in Efeze 6. We hebben een geestelijke strijd, een strijd tegen Satan. En we moeten ons bewapenen. Nou ja, zoals dat plaatje daar zie je, kan ineens ingebeukt worden op je leven. Maar een hele slimme strategie van Satan is net als hier, we hebben een geestelijke oorlog. En stel even, dit zijn de leiders van het leger. Die zijn daar de strategie aan het uitstippelen. Hoe slim zou het zijn als Poetin in het kamp van de tegenstander zijn leiders op de positie van de leiders van de tegenstander kan krijgen. Ik noem Poetin maar het idee. Wat nou als Satan achter de preekstoelen zijn handlangers kan zetten? Nou, dat gebeurt dus volop. Dat is wat hij doet. En zo proberen ze dus eigenlijk Paulus uit te sluiten. Dat is een bekende strategie van Satan. Zet bijbelgetrouwe leraren in een kwaad daglicht. En dan komt er ruimte voor allerlei dwalingen. Nou, wie is eigenlijk de meest bekende leraar bij wie dit gebeurde in de Bijbel? Een bijbelgetrouwe leraar die in een kwaad daglicht gezet werd. Wie is de meest bekende? Jezus. Een bijbelleraar die in een kwaad daglicht gesteld werd. Onzin wat die man zegt. Ze hebben hem zelfs gekruisigd. Als ze bij Jezus hebben gedaan, ja, dan gaan ze dat ook bij andere bijbeltrouwe leraren doen. Dus als je bedenkt goed, als je leraar wil zijn, dan staat er een target op je voorhoofd. Hè? Dan, bij Paulus, daar werd dit gezegd. Het is gebleken dat deze man een pest is. Paulus. Iemand die oproer verwekt onder al de Joden. In heel de wereld. Een vooraanstaand persoon is binnen de secte van de Nazareërs. Dat is een secte, die kerk. Dat is wat ze zeiden over Paulus. De secte van de Nazareërs. Van die man van Nazareth. Dus als je christen wil zijn, oprecht de Heer wil volgen. Nou, weet dat dit allemaal gezegd wordt. Als je leraar wil zijn, dan maak je borst maar nat. Ik spreek uit ervaring, kan ik nog een uur over praten, maar zullen we maar nu niet doen. Paulus vreest voor de verkeerde weg. Hij vreest voor de verkeerde weg. Welke kant zullen ze opgaan? Vers 17, 18, 19, 20. Ze willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu zegt de beijver voor het goede altijd goed. Ik heb het niet over dat ijver niet goed is. Ijver is natuurlijk goed. Maar Joden, Romeinen 10, die hadden ijver van God, maar met verkeerde inzicht. Ja? Zich te beijveren voor het goede is altijd goed. En niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, vers 19, van wie ik opnieuw in baresnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wil echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Welke kans zullen ze opgaan? Hij spreekt zelfs over baresnood. Nou, er zijn hier vrouwen die kinderen gebaard hebben. En ook mannen die daarbij zijn geweest. En baresnood is heftig, hoor. Dat is echt, oef, wat gaat hier gebeuren? Zal het allemaal goed gaan? En oeh, dit is een heftig proces. Zo kijkt hij nu eigenlijk naar de gelaat. Hij is Spaans benauwd, zou je kunnen zeggen. Van wie ik opnieuw in baresnood ben, totdat Christus gestalt in u krijgt. Zal Christus echt gestalt in jou krijgen? Zul jij echt gaan leven met Christus? Dat is eigenlijk de vraag van iedere bijbelleraar. De mensen die nu luisteren, zullen ze ook echt aan de slag gaan met het woord van God? Zullen ze ook echt ruimte geven aan Jezus? Ik wil echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken. Hij ziet hier wel echt fel. Hè? Hij is op die gitaar aan het slaan en nu echt in een hevig tempo. Felle muziek. Ik ben in twijfel over u. Dus dan zegt hij in 2 Korinthe 11 ook. Hè? Ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Ze vonden het wel prima. Ze verdroegen het allemaal prima. Maar er werd een andere Jezus, een andere geest, een andere evangelie gepredikt. Paulus zegt zelf, dit zijn handlangers van de Satan die zich veranderen als engelen van het licht. In 1 Johannes 4 heb je toetsstenen. Over welke Jezus hebben ze het? De katholieken hebben het over Jezus, maar je kunt ook bidden tot Maria. Dit is niet de Jezus van de Bijbel. Jehovah getuigen geloven in Jezus, maar hij is niet ook God, zeggen ze. Dit is niet de Jezus uit de Bijbel. Zelfs niet vanuit hun vervalste Bijbel. Jesaja 9 vers 6, die zijn ze vergeten te vervalsen. Is mijn wereld gelijkvormig? Dat zijn toetsstenen. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert niet naar hen. Willen ze precies zo zijn als de wereld en in die losbandigheid en die zonde leven en dat goed praten? En hebben ze lak aan Gods woord? In vers 6 zegt hij, wij zijn uit God, wie God kent, luistert naar ons, luistert naar de apostelen. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dus drie hele belangrijke toetsstenen. Vind ik altijd heel prettig om te weten hoe wordt er over Jezus gesproken. En natuurlijk het evangelie wat erbij hoort. Wordt er gesproken in vrijzinnigheid en luisteren ze gewoon naar wat God zegt. Als dat niet zo is, heb je te maken met de geest van de dwaling. Ook al doen ze allemaal goede dingen, dat is gewoon gevaarlijk. Nou ja, en zo kun je in twijfel zijn over, ja, als mensen de onderlinge bijeenkomst nalaten, dat moet je niet doen, zegt Paulus, waarschijnlijk Paulus in Hebreeën 10. Hoe zul je anders groeien? Het is ook een zorg van herders en verleraars, van, oh, kom toch alsjeblieft naar de bijeenkomst. Hier bouw elkaar op, hier heb je gesprek tijdens de koffie, hier kun je dienen, dat is wat God vraagt. En zo ook groeien in het geloof. En via YouTube kijken als je ziek bent, prima, maar dat is niet hoe het bedoeld is. Of als men niet dient in de gemeente. Hè, dat kan een zorg zijn. Ik zeg niet geloof plus werken moet je doen om gered te worden. Maar er zijn gewoon allemaal zorgen die je tegenkomt in het Nieuwe Testament. Of als men werelds leeft. Of als men niet bidt. Terwijl de Bijbel zegt bid zonder ophouden. Als men niet de Bijbel leest. Terwijl Paulus zegt laat het woord voor Christus rijkelijk in je wonen. Psalm 1. Zalig is die man die vreugde vindt in Gods woord en dat overdenkt bij dag en nacht. Die zal zijn als een boom geplant en waterstromen. Geeft ze vrucht op tijd. De Shema, wat ze in de synagoge elke week voorlazen. Hoor Israël, de Heer uw God, de Heer is één. U zult de Heer God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht. Prent het je kinderen in als je opstaat, als je onderweg bent, als je gaat liggen. Continu met Gods woord bezig zijn. Of als je je laat meeslepen door gevoel. Volgens mij gebeurde dat hier ook. En niet door de waarheid. Als je maar laat meeslepen de woorden die niet in de Bijbel staan. En ik denk dat iedereen zal zeggen, ja logisch wat hier staat. En toch, wees op je hoede. Ik ben zelf ook een tijd in een laagdrempeligheidskerk geweest, 10 jaar. En dat achteraf denk ik, hoe heb ik mee kunnen gaan in dit en dat en zus en zo. Maar gewoon door Gods woord te lezen en te luisteren in de audiobijbel onderweg, word je aangescherpt. Dus predik het woord, zegt Paulus tegen Timotheus, dat doet hij hier ook. Volhard daarin gelegen of ongelegen. Er komt de tijd dat ze gezonde leer niet kunnen verdragen. En dat kan naar de ene kant van de vijandigheid van de kruis of naar de andere kant van vijandigheid aan de kruis. Colossenzen 2 zegt, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens overlevering van mensen, volgens grondbeginselen van de wereld, daar heb je hem weer. Ja, dus steun op eigen inzicht. Niet Gods woord, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In hem is echt alles te vinden. Jezus is gewoon genoeg. Dat is eigenlijk gewoon de conclusie van zijn lied. Jezus is genoeg. En dit, zou je kunnen zeggen, is een samenvatting van Galaten. We zijn nog niet klaar, maar als u met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, Colossenzen 2 vers 20, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet, raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen, maar ook met een demonische laag eronder. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige, eigen inzicht, eigen wil, eigenwillig godsdienst en nederigheid, schijnnederigheid, en verachting van het lichaam, alsof je iets heel goeds doet door je lichaam te verachten. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Het is alleen maar vleeselijke verzadiging. Het heeft helemaal geen waarde in de ogen van Christus. En ik vind dat ook zo bizar als je nu kijkt. De Bijbel waarschuwt zoveel over leringen, over voedsel, dit en dat en afgoderij. Hoe in de wereld, dat de VN en Europa en World Economic Forum ook allemaal zo Sustainable Development Goals hebben. Wij gaan de planeet redden. Dat is eigenlijk de afgod geworden. Draai je thermostaat omlaag, dan draai je de temperatuur van de aarde omlaag, wordt gedacht. Maar dan, ik weet niet of je is opgevallen in de winkel, maar heel veel vlees wordt vervangen door vegan dingen. Dat komt allemaal daar vandaan. Dat is een of andere doctrine zijn ze erbij aan het hangen. Over LHBTI, dat is een doctrine. En ook voedsel, dat is niet goed en dit. En daar hebben ze allemaal redenen voor. Het is een religie geworden. En opvallend is dat dat er allemaal weer in zit, in een soort afgodensysteem. En dat mensen eigenlijk weer daarin meegesleept worden. Dus opgepast, hè? Dus terug naar het evangelie, naar die eenvoud. Blijf gewoon continu het nieuwe verbond lezen. Blijf gewoon in Christus. En wauw, het is gewoon genoeg. We zijn zonen, geadopteerd, erfgenamen. Hè? We zijn van slaaf naar zoon. Pas op voor geestelijk verval in de kerk. Dit zijn allemaal waarschuwingen voor ons. We hebben waarschuwingen van Israël, maar het Nieuwe Testament is ook weer een waarschuwing voor ons. En waar is de liefde? Heb je nog steeds liefde voor het evangelie? Wanneer heb je het aangenomen? Ga terug naar dat moment. Dat hoor ik hem eigenlijk tussen de regels door zeggen. Weet je nog? Hè? Hoe je in liefde het evangelie aannam? Weet je nog hoe je naar mij keek? Naar degene die jou Christus Jezus gepredikt heeft en dat je het aangenomen hebt? Zie je dat nog steeds als een boodschapper van God? Ga daar naar terug, hou daar aan vast. Dat is continu de boodschap. En ik denk dan van, waarom die oneindige herhaling? Nou, blijkbaar hebben we dat nodig. Het zit toch ingebakken in het systeem van de mens. Toch met die eigen werken God willen bereiken. Maar ja, Paulus is het echt gewoon eruit aan het hameren. En nou, dat is maar goed ook. Hè, want dan blijft alleen maar Christus over. En dat is ook gewoon wat hij wil. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel. Ja, voor weer die boodschap. Heer, in een misschien weer net ander ritme, een andere variatie van die akkoorden, maar redding uit genade door het geloof. En dat we zonen mogen zijn, erfgenamen, Heer, wat een rijkdom. En ja, we kunnen u alleen maar danken. En vragen om bescherming, Heer. Heer, tot onze laatste adem, dat we niet af zullen wijken. Niet in leer, niet in wandel. Dat we niet meegezogen worden door de wereld of valse ideeën, misleidingen, begeerten, wat dan ook, Heer. Moet u ons gewoon zo beschermen en geven dat we echt ons mogen verblijden in u. Verblijden in het evangelie. Verblijden in uw woord. Heer, en ja, alle eer en glorie aan u. Wat een rijkdom, Heer, u te mogen kennen. En ja, wat een rijkdom ook de vooruitzichten die we hebben. Straks in de eeuwigheid in het vaderhuis te zijn. Geen pijn, geen moeite meer. Verlost van de duivel, verlost van de zonde. Heer, en gewoon daar te zijn waar alles, waar het goed is. Heer, en wilt u ons helpen om velen te bereiken, Heer, en elkaar op te bouwen en als iemand afdrijft, Heer, dat we elkaar mogen waarschuwen en bemoedigen. In Jezus' naam. Amen.